Welkom bij Radio Maria.
Pelgrim in eigen land. God brengen en ontmoeten onderweg. Gebracht door uw medepelgrim Kevin.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, dierbare mede-pelgrims van Pelgrim in eigen land. We staan aan het begin van onze vierde aflevering van onze pelgrimstocht doorheen de binnenstad van Tienen in de richting van Hakendover. De vorige keer heb ik u beloofd dat we halt zouden houden bij de Tiense suikerraffinaderij. En daar zijn wij ondertussen aangekomen. Bij het begin van onze aflevering vandaag vertel ik u graag een beetje meer over de geschiedenis van de suiker en hoe deze ook in Tienen is terechtgekomen. En dan gaan we de fiets op in de richting van Grimde. Maakt eigenlijk onderdeel uit van Tienen, vlakbij Tienen terug te vinden, in de richting van Hakendover en ontdekken we een hele bijzondere plaats. Maar wist u dat deze zoetstof die we allemaal kennen in de prehistorie reeds ontdekt was? Namelijk in honing, al bleef die zeldzaam en duur. Rond de oudheid, zowat 500 voor Christus, ontstond in Perzië dan de eerste suiker uit suikerriet, sarkara, die in de 7e eeuw door Arabieren verder werd verfijnd en verspreid. In de middeleeuwen bereikte suiker Europa en werd het via handelssteden zoals Brugge en later Antwerpen ingevoerd. In 1575 zal de Franse agronoom Olivier de Serres ontdekken dat suikerbieten een sap bevatten dat sterk geleek op suikersiroop. Een leuke vondst, maar niemand lag er eigenlijk wakker van. Rietsuiker stroomde toen nog vlot Europa binnen via de overzeese handel. Maar dat veranderde drastisch in 1806, toen Napoleon Bonaparte een continentale blokkade invoerde tegen Groot-Brittannië. Plots viel de aanvoer van rietsuiker stil en moest Europa creatief worden. De bescheiden suikerbiet kreeg ineens een hoofdrol. Wat ooit een curiositeit was, werd de sleutel tot zelfvoorziening. En zo kreeg de Europese suikerindustrie een flinke duw in de rug, met een beetje dank aan de geschiedenis. Kleine suikerfabrieken schoten dan ook als paddenstoelen uit de grond. Bijna elk dorp had er wel één. Maar in 1836 zal er plots een grote speler op het toneel verschijnen. De Tiense suikerraffinaderij. Op 16 mei dienen Joseph van den Berg de Binkom en Pierre van den Bosse een bouwaanvraag in bij het stadsbestuur van Tienen. De vergunning wordt goedgekeurd. De geboorte van de Tiense suikerraffinaderij is een feit. Wat klein begint, groeit snel. Tegen het einde van de 19e eeuw is de fabriek uitgegroeid tot een stevig, middelgroot bedrijf. Dankzij slimme innovaties en technische snufjes stijgt de productie spectaculair. Van 7000 ton in 1894 naar maar liefst 62.000 ton in 1913. En daar stopt het niet. Tiense suiker vindt zijn weg naar het buitenland, terwijl het bedrijf intussen ook andere Belgische suikerfabrieken overneemt. Een suikerklontje in uw koffie laten smelten lijkt vandaag vanzelfsprekend. Maar voor de uitvinding daarvan moeten we terug naar het begin van de 20e eeuw. Voor die tijd gebruikte men vooral suikerbroden, die eerst in stukken moesten worden geslagen, niet bepaald handig. Rond 1900 ging men daarom op zoek naar een eenvoudigere oplossing. En die werd gevonden bij de Tiense suikerraffinaderij. De eer voor die uitvinding gaat naar Théophile Adam, een meestergast die in 1902 het suikerklontje ontwikkelde en liet patenteren. Na enkele praktische verbeteringen bracht hij zijn idee tot leven. En rond 1905 lagen de eerste harde klontjes reeds in de winkels. Een kleine uitvinding met een groot gemak tot vandaag. Innovatie is dan ook een constante bij Tiense suiker. In 1919 zet de Tiense suikerraffinaderij een nieuwe slimme stap. Naast suikerproductie wordt ook volop ingezet op de verwerking van suikerbieten en hun nevenproducten. Voortaan gaat er niets meer verloren. De hele biet wordt benut. Wat overblijft na de suikerproductie krijgt een tweede leven, bijvoorbeeld als veevoer of als bodemverbeteraar. Een vroege vorm van duurzaamheid, lang voordat het een modewoord werd. Na de Tweede Wereldoorlog bleef de Tiense suikerraffinaderij voor belangrijke vernieuwingen in de suikerindustrie zorgen en zo had het bedrijf onder meer de hand in de verbetering van de zaadselectie en de optimalisering van de bietenteelt. In 1838 zal een naam opduiken die tot vandaag blijft nazinderen. Karel Graeff. Deze ondernemende Duitser, die zich later in Brussel vestigt en er als Charles door het leven gaat, laat een zekere job bij de bank achter zich, met maar liefst 8 kinderen om voor te zorgen, om zijn kans te wagen in de prille suikerindustrie. Geen evidente keuze. Zijn fabriek balanceert zelfs even op de rand van faillissement. Toch geeft hij niet op. Met een opvallend sociaal hart en groot doorzettingsvermogen ontwikkelt hij een cassonade met een unieke textuur en smaak, gebaseerd op een goed bewaard recept. En zijn naam groeit zo uit tot een begrip. Dat blijft voortleven wanneer de Tiense suikerraffinaderij het bedrijf in 1953 overneemt en de iconische naam behoudt. In de jaren 60 dan dook ze voor het eerst op dat witte T-logo op een pakje suiker uit Tienen. En wist u dat er wereldwijd slechts 2 fabrieken zijn die parelsuiker produceren? Jawel, de Tiense suikerraffinaderij is daar één van. Vanuit België exporteren zij deze specialiteit naar tal van Europese landen, maar ook naar verdere bestemmingen, zoals Zuid-Korea, Australië en Zuid-Afrika. En ook het groefje in het suikerklontje, dat is een bijzondere uitvinding. Sinds 1995 zijn de harde klontjes namelijk breekbaar. En dat is te danken aan Henri Cassot. Terwijl hij in de fabriek in Tienen werkte, ontdekte hij het gleufje dat ervoor zorgt dat elk klontje eenvoudig in tweeën breekt. Dat klinkt eenvoudig, maar het proces om tot deze oplossing te komen was het allerminst. Hoewel het klontje gemakkelijk te breken moest zijn, was het uiteraard essentieel dat het nog steeds goed oploste in warme dranken. Hij ging vastberaden aan de slag met het project en het proces, waarbij hij uiterst fijne en geraffineerde suiker gebruikte. En uiteindelijk kwamen zo de breekbare klontjes op de markt. Interessante weetjes over de Tiense suiker. Ja, het is geen reclame natuurlijk, maar het is een product dat we allemaal wel kennen en dat we op deze wijze toch een beetje beter kunnen leren kennen. Zeker ook omwille van het feit dat het zo'n belangrijke speler is geweest en nog steeds is hier in Tienen. Goed, wij gaan koers zetten in de richting van een hele bijzondere plaats, zoals ik al zei, in Grimde. En dat heeft allemaal te maken met de Eerste Wereldoorlog. We zijn opnieuw onderweg en we nemen u zeer graag mee.
Vader God, u kent mijn naam. maar ik ben nog goed en buiten staan. Mijn groot praat en mijn klein verdriet, mijn vasthou aan alles wat verschiet. U kent mijn vrezen en mijn hoop, die pad wat ik zo kaal voet door, die pad dat u lang kaal bereid. U maakt die pad gelijk voor mij. Alle pelgrims keer weer huis toe. Elke zwerver kom weer thuis. Ik verdwaal steeds op uw groot pad, zoekend naar uw boardinghuis.
Moeder God, u kent mijn waan, mijn ego en mijn recht opstaan. Die draken waartegen ik blijf weg. U wijst mij altijd weer die weg.
U hebt mij met uw licht gezien. Die leg strooi ik op iedereen. Net u weet hoe mijn toekomst lijkt. Ik heb niks, u maakt me rijk. Alle pelgrims keer huis toe. Elke zwerver kom weer thuis. Ik verdwaal steeds op uw groot pad, zoekend naar uw boardinghuis. Oh ja, oh ja, oh ja. U kent mijn vrees en mijn hoop. Die pad wat ik zo kaal voet loop. Die pad dat u lang kaal bereid. U maakt die pad gelijk voor mij.
Onderweg naar Hakendover komen we in Grimde terecht. Een tiens gehucht. En daar vindt men de voormalige Sint-Pieterskerk, ooit de parochiekerk van Grimde, terug. Een vroeg 13e eeuws driebeukig gebouw met vrijstaande westertoren, een uitspringende dwarsbeuk en een vlak afgesloten oostkoor. De toren en de middenbeuk zijn opgetrokken in een overgangsstijl tussen Romaans en Gotisch. En de Gotische dwarsbeuk dateert uit de 15e eeuw. Nu, wat is hier zo bijzonder aan? Dat is dat men hier dus niet langer een parochiekerk terugvindt, maar wel een necropolis. Necro verwijzend naar de dood. En polis naar stad, dus letterlijk een stad van de doden of een dodenstad. En dat heeft allemaal te maken met de Eerste Wereldoorlog. In 1914 brak deze grote oorlog uit en op 18 augustus 1914 vond in Grimde en Sint-Margriete-Houtem een treffen plaats tussen het Duitse leger en Belgische militairen. Een jaar later werden 145 Belgische gesneuvelden in de voormalige parochiekerk begraven. Tussen 1922 en 1928 werden de kerk en de begraafplaats gerestaureerd. En sommige gesneuvelde soldaten werden overgebracht naar hun geboortegrond, terwijl enkele jongens uit de streek hier hun laatste rustplaats vonden. En deze jonge soldaten werden één voor één geïdentificeerd en herbegraven dankzij de inzet van de 24-jarige Rode Kruis-medewerker Leonard Reinaerts. En in de 19e eeuw was de oude kerk van Grimde vervallen. Het kerkbestuur besloot om een nieuwe parochiekerk te bouwen, maar de overheid bepaalde dat de toren en de middenbeuk van de Sint-Pieterskerk behouden dienden te blijven. Vandaar dus de wijze waarop dat deze kerk, voormalige kerk, is gebouwd. Lucien Baudouin, een groot industrieel gemeenteraadslid ook en senator, was de mecenas van de herinrichting van dit unieke soldatenkerkhof. Op zaterdag 18 augustus 1928, één dag voor de plechtige inhuldiging, schonk hij de sleutels van het monument aan de stad. En zo werd het dus een necropolis genoemd. Dus binnen in een kerkgebouw waar het ene na het andere graf te vinden is van iemand die zijn leven heeft gegeven voor onze vrijheden in de Eerste Wereldoorlog. En we gaan even rondwandelen op deze plaats waar de stilte heerst. We komen binnen via een bronzen deur en treden zo het kerkgebouw binnen. En de deuren, die bronzen deuren, die geven echt de indruk dat je eigenlijk een grafkelder indaalt. We zien ook een zandstenen afbeelding van het paaslam aan de ingang en het beeld verwijst naar het oude stadszegel van Tienen en benadrukt de band met de stad en zijn bewoners. We vinden ook tal van glasramen terug en deze zijn van de Brusselse kunstschilder Maurice Langaskens. Hij werd bijgestaan door glazenier Jean Wyss en enkel het glasraam Vrede is een creatie van Florent Prosper Colpaert. Ze gebruikten oude middeleeuwse technieken om het clair-obscuur effect te verhogen. Het opmerkelijke spel van licht en schaduw schept een speciale sfeer en heeft ook een symbolische functie. Het zegevierende licht overwint de duisternis van de dood. Een opvallend kruisbeeld, een gekruisigde Christus, hangt hier ook in wat vroeger het koor was van de kerk. Namelijk, hij is gekroond met een opvallende kroon. Geen doornenkroon, maar een zegevierende kroon. Hij wordt dan ook de zegevierende Christus genoemd. We gaan even langs de verschillende glasramen. Zo zien we de ramen in het boven licht van het schip geven de impressie van de westerlijke horizon. In de zijbeuken van het schip zitten 6 lage glasramen met de voorstelling van soldaten. In uniform, rouwende personen en een geboeide vrouwenfiguur in violetkleurig gewaad. De architect Govaerts hield de witte grafstenen bewust zeer sober. Ze lijken één gemeenschappelijk graf te vormen. Elke zerk is versierd met een Belgische helm en eikenbladeren, als teken van moed, wijsheid en onvergankelijke roem. De zerken zijn identiek voor alle gesneuvelden en zo benadrukt men de gelijkheid in de dood. In het bovenste deel van een van de glasramen zien we een volledig gesluierde en geketende figuur, de armen wijd opengesperd als bij een kruisiging. De figuur staat boven een laaiende vlammenzee en daaronder ligt een menselijke figuur met een dolk in het hart. Een rouwende persoon legt de linkerhand op de dode en maant tot stilte. De dode rust op een bed van bloemen en planten en onderaan symboliseert de gekruiste palmtak de overwinning. Een mannelijke figuur met een lans in de linkerhand en een zwaard aan de gordel heft bezwerend de rechterhand. Hij symboliseert de hoop op de toekomst. Een geketende figuur op een vlammenzee met een mes in de linkerhand en een opgeheven rechterhand herinnert aan de gruwel. En de koorboog die wordt geflankeerd door een erewacht van soldatenfiguren. De zegevierende Christus, waar we nu wat dichter toe bij naderen, draagt dus een koningskroon in plaats van de doornenkroon, om het zegevierende aspect van de dood van de verlosser te benadrukken. Het lindenhouten beeld in Art Deco-stijl is het werk van de Gentse beeldhouwer Geo Verbank. Een beetje verder vinden we ook een beeld terug van de heilige Petrus. De heilige Petrus was de beschermpatroon van de vroegere parochiekerk en wordt op klassieke wijze voorgesteld, staand en gekleed in een lang gedrapeerd gewaad. In zijn handen draagt hij 2 sleutels. En het zandstenen beeld werd eveneens door dezelfde Gentse beeldhouwer uitgevoerd in een sobere Art Deco-stijl. Vervolgens zien we het glasraam met de titel Het treurend nageslacht. Tegenover de voorstelling van de voorouders staat het nageslacht, een jonge vrouw met de handen gevouwen in een gebedshouding, stelt de treurende weduwe voor. In het glasraam Verheffing van de held toont het een mannenfiguur in een lang gewaad. Zijn geboeide handen zijn verstrengeld. Achter zijn opgeheven hoofd bevindt zich een aureool. Zijn voeten rusten op palmbladeren als symbool van de zege. En de held wordt geflankeerd door de symbolische weergave van België en het voormalige Belgisch Congo. Een zeer opmerkelijk graf dat men hier kan terugvinden is het graf van generaal-majoor Victor Guffens, die als kolonel de gevechten in Sint-Margriethe-Houtem leidde. Deze werd op eigen verzoek tussen zijn vroegere manschappen en strijdmakkers begraven. Hij overleed in 1943 en werd na de Tweede Wereldoorlog bijgezet onder een gemeenschappelijke witte zerk. Heel bijzonder monument. We hebben al verschillende oorlogsmonumenten kunnen bezoeken, dierbare medepelgrims. We zien hier dus inderdaad, zoals beschreven, de ene zerk na de andere, allemaal hetzelfde. Gelijk in de dood, met portretten van de jonge soldaten die hun leven hebben gegeven. En dat tijdens de gruwel van de Eerste Wereldoorlog. Hier en daar zijn ook de medailles die de soldaten hebben toegewezen gekregen, aangebracht. En dus hier staan we dan voor het graf van de generaal-majoor, die als uitdrukkelijke wens had om dus hier begraven te worden tussen zijn manschappen. In 2014 schreef meneer Nijs, de stadsdichter van Tienen, volgend gedicht. In de stad van de doden smaakt de lucht op zondag zerp en bitterzoet. Halfweg de oogstmaand schuilden ze bij mekaar achter redoutes en tranchées. Nu liggen ze in gezamenlijk gelid te weinig in getal voor een nieuwe slagorde. Het stigma van de dood is teruggedrongen achter de glans van hun vergulde namen. Hun steen is uit dezelfde mal gegoten met foto's of bloemen in knisperig cellofaan. Voor wie vergeten is het naakte graf, zelfs in sterven zijn strijdmakkers niet gelijk. Brandglas in kleur transformeert schimmig licht tot zwaar omvloerste rust. Je valt door lagen stilte heen tot je alleen jezelf nog hoort, je intense zelf. Brons sluit bij avondval het rijk der helden af. Duurzame vrede laat hen te snel vergeten. Van deze bijzondere en unieke plaats van de necropolis in Grimde, en ook een plaats waar een militaire leider ervoor gekozen heeft om in de gelijkheid van de dood te rusten te worden gelegd tussen zijn manschappen, gaan we nu als het ware in een tijdmachine stappen. Zoals we al eerder hebben gezegd, ligt Tienen op de heirbaan tussen Boulogne-sur-Mer en Keulen. En dat verwijst uiteraard naar de Romeinse geschiedenis. Van deze eenvoud en de gelijkheid van alle graven gaan we nu naar een praalgraf van een Romeins edelman. En zo bezoeken wij onze tweede begraafplaats voor vandaag. Op naar de Drie Tommen of de Tumuli van Tienen. En van het ene grafmonument waar soldaten gevallen zijn tijdens de Eerste Wereldoorlog, zijn we ondertussen op een plaats beland die eveneens een grafplaats is, maar van iets oudere datum. Wat zeg ik? Van veel oudere datum. En mochten we het niet weten, je zou er gemakkelijk aan voorbij gaan, want het ziet er vandaag de dag uit als drie heuvels. Drie heuvels die men kan vinden op weg naar Hakendover. En zoals ik eerder heb gezegd en beloofd had, zouden we de Romeinse geschiedenis van Tienen nog op het spoor komen eens we verder waren gevorderd in onze pelgrimstocht. Het is algemeen bekend dat de Romeinse wegenbouwers vooral de hoogten opzochten. En we hebben ook al gemerkt tijdens onze fietstocht, ja, dat men inderdaad toch wel, zij het een beetje, het gaat hier niet over bergen, maar wel over heuvels, toch wel een beetje de hoogte en dan opnieuw de laagte ingaat. En dat je dus wel te maken hebt met een wat heuvelachtig landschap. En dat is dus ook het geval voor Tienen, want dat is gelegen op een zacht hellende heuvel boven de samenvloeiing van de Gete en de Merenbeek, waar de Romeinen de grote heerbaan van Kassel richting Tongeren overheen legde. En het is dus op die plaats dat Tienen is ontstaan. Net als Tongeren ontwikkelde de vicus zich tot een wegenknooppunt dat, hoewel regionaal, toch vrij belangrijk was. Via de Romeinse weg van Boulogne-sur-Mer naar Keulen was de vicus verbonden zowel met de kust als de Rijnstreek. En van daaruit werd via secundaire wegen de verbinding gelegd met Vicky die niet langs de hoofdwegen waren gelegen. Van deze secundaire wegen bleef weinig over. Vanuit Tienen vertrok noordwaarts een weg in de richting van de vicus van Grobbendonk. Het was slechts een secundaire weg die voornamelijk een economische rol speelde in de tijd. En het tracé van de Romeinse weg tussen Tienen en Namen is eveneens slecht gekend en bleef nagenoeg niet bewaard. Ter hoogte van de vicus van Tavier kruiste hij de weg Bavet-Tongeren en bij Namen sloot hij aan op de weg die dan verder in de richting van Aarlen liep. Langs het traject tussen Tienen en Tavier zijn talrijke tumuli opgericht. En daar staan wij dus aan, want een van de belangrijkste restanten van het Romeinse verleden van Tienen zijn de drie tommen, die kort naast de Romeinse heerbaan net buiten het antieke Tienen lagen. Nu, waarover gaat het eigenlijk? Deze drie tumuli van Grimde zijn letterlijk een van de hoogtepunten, want al meer dan 2000 jaar hebben de Gallo-Romeinse overblijfselen de Tienenaars en talrijke voorbijgangers en pelgrims gefascineerd. Zo hebben we weet van een dertigtal Romeinse grafheuvels in de directe omgeving van Tienen. Maar door erosie en menselijke activiteit zijn ze allemaal verdwenen, behalve de tumuli waar wij hier staan, bij Grimde. De drie heuvels vormen een grafmonument van een vooraanstaande inwoner van de Romeinse nederzetting in Tienen. Ze werden aangelegd langs de Romeinse hoofdweg Keulen-Boulogne. De belangrijkste inwoners van de vicus die bezaten een hoge status die weerspiegeld werd in de manier waarop ze begraven werden. Alleen de allerbelangrijksten werden onder zo'n tumulus bijgezet. De prestigieuze grafmonumenten bevonden zich meestal aan de rand van een heirbaan, zodat de voorbijgangers hun grandeur konden bewonderen en de overledenen konden gedenken. Sinds de opgravingen van 1892 kennen we de identiteit van de persoon die hier met veel egaars begraven werd. Dankzij een gouden buisje met het opschrift M, staat voor Marcus, Probius Burrus. En dat bevond zich onder een van de grafheuvels. Zo kennen we dus zijn naam. Daardoor is hij ook de oudste, met naam gekende inwoner van Tienen. Het grafmonument van Marcus Probius Burrus bestaat dus uit drie aangelegde heuvels met een diameter van bijna 30 meter en een hoogte van meer dan 10 meter. Ze werden in 1892 opgegraven onder leiding van Baron de Loewe van de Société Archéologique de Bruxelles. En hij liet in de drie tumuli gangen graven om er op zoek te gaan naar grafkamers. En dat lukte in de eerste en in de derde. Laten we ze even onder de loep nemen. Tumulus 1. Die bevond zich op een diepte van 3 meter onder het loopvlak. Een houten grafkamer van 3 meter op 3 meter. De wanden van de grafkamer waren bekleed met houten planken. En de afdekking bestond uit dikke houten balken die later helaas instortten. Op de bodem van de kamer bevonden zich crematieresten. In een houten kistje bevonden zich drie unieke voorwerpen van onschatbare waarde. Namelijk een prachtige cameo uit sardonyx, Op een donkerrode achtergrond, waarschijnlijk een karneol, werd het matwitte portret van de jonge keizer Augustus uitgesneden. Deze cameo was gevat in een gouden versierde omraming. Op de achterzijde werd een bronzen naald aangebracht, zodat het stuk als een broche kon worden gedragen. Echt een prachtig stuk, een topstuk. Ook een gouden ring werd gevonden. Die werd gesierd met Amazoneschilden, waartussen de woorden Concordiae Communi gesmeed werden. Het gaat om een verlovingsring met het opschrift voor een gemeenschap in goede verstandhouding. In de Romeinse tijd was het de gewoonte dat de bruid op het verlovingsfeest een gouden ring kreeg. Het opschrift drukte de wens uit naar een huwelijk in goede verstandhouding. En dan ook nog eens een prachtige mantelspeld, een diameter van 5 centimeter. De voorzijde was bezet met een verguld zilverblad, versierd met 3 kringen zilveren kraaltjes. En het geheel was met een zilveren lijstje omkranst. Verder vonden ze in de kamer een bol ronde glazen fles, met gegraveerde ringen, een bronzen wijnkan met een leeuwenkop, een bronzen patera of steelpan met een geribd handvat uitlopend op een bebaard Amonshoofd, een klein zilveren doosje, de resten van een tafeltje of een vouwstoel met bronzen pootjes, een bronzen paardentuig, een knipmes met ijzeren blad en een handvat met een vrouwenbuste en een mes met een handvat in git. Waarschijnlijk stond er ook een wagen in de grafkamer. Talrijke elementen van een paardentuig en onderdelen van een wagen wijzen in deze richting. In de grafkamer bevonden zich ook kruikamforen en kookpotten, waar ongetwijfeld voedsel en drank voor de doden werd meegegeven. Jammer genoeg werden alle voorwerpen van de opgravingen openbaar verkocht om de kas te spijzen in 1894. Maar gelukkig kocht de Belgische staat de meeste voorwerpen van de collectie voor de collectie van het Koninklijk Museum voor Kunst en Geschiedenis van Brussel. En dan tumulus 2. Daar werd enkel een paal aangetroffen. De functie daarvan was niet duidelijk. Mogelijk was het de fundering van het beeld van de overledene. En de derde tumulus, dus die liggen echt vlak naast elkaar, daar bevond zich een grote houten kamer van 5 meter op 3 meter. De overblijfselen van een 14-tal grafgiften lagen er gebroken en door elkaar geworpen, samen met brandresten en stukjes been. Het gaat hoofdzakelijk om aardewerk met voedsel en drank als offer voor de doden en, wat men in de Romeinse mythologie de goden van de onderwereld noemde, een terra sigillata kom, 2 terra nigra bekers, een steelpan, 2 kookpotten, waarvan 1 met deksel en 2 kruikamforen. Het is maar dat u het weet. Bijzondere vondst dus is het gouden staafje met opschrift Improbius Burrus, een verwijzing naar de naam Probius, de man voor wie de graftombe gemaakt werd. Heel indrukwekkend om hier zo die Romeinse geschiedenis van Tienen heel visueel ook op het spoor te kunnen komen. Nu, op zich, zoals ik al zei, men zou er eigenlijk aan voorbij wandelen of aan voorbij lopen. Het bestaat dus uit 3 heuvels die volledig bedekt zijn met gras en met begroeiing. Maar die dus dienden om de belangrijkheid van de persoon die hier begraven lag uit te drukken. En dus ook om de voorbijgangers eraan te herinneren om aan deze persoon te denken. En zo is het eigenlijk gemakkelijk om van de ene kerk waar de necropolis is te gaan naar deze plaats, waar u een beetje een soort van vergelijking krijgt van de wijze waarop volkeren binnen hun cultuur gestalte geven aan de gedenking van de doden en hoe dat men dat eigenlijk in de Romeinse tijd deed en hoe dat men dat natuurlijk vandaag de dag doet. een stukje Romeinse geschiedenis, zoals beloofd. Wij gaan hier opnieuw de fiets nemen. En wij gaan verder richting Hakendover, onze uiteindelijke bestemming.
We nemen terug de fiets. En onderweg komen we een bordje tegen richting de kapel van Onze Lieve Vrouw ten Steen. Laten we samen ontdekken welke verrassing God voor ons in petto heeft.
O Maria die daar staat, gij zijt goed en ik ben kwaad. Wilt gij mijn arme zielige denken, ik zal u een Ave Maria schenken. Ave, Ave Maria, Ave, Ave Maria, Ave, Ave Maria.
Een prachtige kapel. Langs de weg, die dus ook geopend was. Wel, deze kapel van Onze Lieve Vrouw ten Steen is gebouwd langs de Romeinse heirbaan van Keulen naar Boulogne-sur-Mer. Ze maakte deel uit van de leproserie voor mannen buiten de Maastrichtse poort. Een Benedictijnenmonnik kluizenaar verzorgde hier de zieken. De kapel werd toegewijd aan de heilige Maurus. In de archieven duidt men ze aan als die kapelle van Sint Maurus in Sikerlieden bij Tienen. Het gebedshuis, dat oorspronkelijk bestond uit een beuk en een driezijdig afgesloten koor, werd ingewijd in 1331. In de 15e en 16e eeuw onderging het verscheidene uitbreidingen. De kapel werd vergroot, onder meer met een transeptarm en een zijbeuk, waar de kluizenaar verbleef. Tegen de westelijke gevel bouwde men een voorportaal met een torentje. En in 1699 kreeg de kapel haar huidige vorm. En dat is ook de datum die we aantreffen boven de ingangspoort. Na de brand van 1755 herbouwde men de zuidelijke zijbeuk. En ook uit die tijd dateert de kluizenaarswoning met de bovengrondse gang. Het hoofdaltaar is een portiekaltaar met barokke inslag uit de tweede helft van de 17e eeuw. Het koorgewelf met stuk- en stafwerk in de stijl van Lodewijk XIV situeert men rond 1760. In het zuidertransept staat een eiken portiekaltaar uit de tweede helft van de 16e eeuw. De predella, die de provoosten voorstelt met in het midden de heilige Maurus, dateert eveneens uit die periode. Het oorspronkelijke houten Maurusbeeld uit de 16e eeuw wordt in het Tienstmuseum bewaard. Het houten spitstongewelf in de transeptarm is hoger dan dat in de zijbeuk en werd in het begin van de 20e eeuw vernieuwd. In de tweede helft van de vorige eeuw verdween de kuipvormige preekstoel. Ook de 3 meter hoge monumentale sacramentstoren in witte steen uit 1535, die eveneens gebruikt werd als troon voor het beeld van Onze Lieve Vrouw, verdween. Hij werd beschreven als een unieke parel in pure renaissance-stijl. Het beeld van Onze Lieve Vrouw ten Steen is een zittende lieve vrouw, zonder Jezuskind. Op haar schoot ligt een open boek dat ze met de linkerhand vasthoudt en waarin ze met haar rechterwijsvinger een tekst aanwijst. Haar wijds gedrapeerd kleed wordt met de riem van troost vastgehouden. Een typisch Augustijnse afbeelding. Waarschijnlijk is het beeld geïnspireerd op een prent uit 1520, uit het boek Hortulus Animae Cum Horis Beata Virginis.
Het huidige beeld is gehouwen uit steen van Euville en gepolychromeerd. De naam Onze Lieve Vrouw ten Steen komt van de drie grote reenstenen die het gebied van de leprozerie afbakenden. Oorspronkelijk stond het beeld in een nis aan de noordkant van de kapel. Omdat er veel bedevaders naartoe kwamen, verhuisde het beeld naar het hoofdaltaar. Zodoende belandde het beeld van Sint Maurus op het altaar in het zuidertransept. Ja, echt een verrassing eigenlijk. Heel mooie, heel stemmige kapel. En we zien hier nog enkele andere gegevens, onder meer verwijzingen naar de confrérie van Sinctemoor. Ook dat is een interessante geschiedenis, een interessante confrérie die dus hier zijn thuis kent. Vele eeuwen beheerde een bescherm- en beheerscomité, namelijk deze kapel en de leprozerie, de confrérie van Sinctemoor, zo genoemd naar de heilige Maurus, die van bij de aanvang de patroonheilige van de kapel was. Dat broederschap oefende haar taak uit zonder dat zij de tussenkomst van de aartspriester van Tienen of de pastoor van Grimde dulde. Zij deed diensten uitvoeren en zorgde voor biechtgelegenheid. Een citaat uit een archiefstuk. De proostbroeders hielden zich bezig met de gebouwen, de administratie en de boekhouding van de inkomsten en uitgaven. Zij behartigden ook de promotie van de kapel en het bevorderen van de eredienst. Van bij het begin werden de diensten verzorgd door achtereenvolgens paters Benedictijnen, minderbroeders, Franciscanen, Augustijnen en Karmelieten. U hoorde het al, deze ordes hadden een klooster in de stad. De confrérie bestond gedurende vele jaren uit 12 leden. De proostbroeders werden gekozen uit de edelen en de meest vooraanstaande burgers van de stad. In de tweede helft van de 17e eeuw werd er soms een reguliere geestelijke aan toegevoegd. Bij meerderheid van stemmen regelden zij al wat er voor de dienst in deze bedeplaats nodig was. De eerste provoosten, waarvan we met zekerheid de namen kennen, staan afgebeeld op de predella van het Maurusaltaar. Zij zitten geknield op een bidbank die hun wapenschild en hun initialen draagt. In het midden staat de heilige Maurus afgebeeld en zij kijken in de richting van hun patroonheilige. De provoosten dragen een typische kraag uit de Spaanse periode en het ornament onder het Maurusbeeld werd geschilderd einde van de 16e, begin 17e eeuw. Vermoedelijk werden ook nog andere groepen provoosten geschilderd, maar daar is geen formele bevestiging over gevonden in de archieven. Een indrukwekkend schilderij siert nog steeds de muur aan de noordkant van het schip van de kapel. Het is maar liefst 4,20 meter bij 2,5 meter groot en stelt de provoosten voor uit het begin van de 18e eeuw. We tellen 14 personen, waarvan één een chronogram in de hand houdt met de tekst Decima Quinta Februari Pictus Obit. Op dat ogenblik bestond de proostbroederschap uit 12 provoosten en de proost. Uit het chronogram kunnen we afleiden dat Van Winde op 15 februari 1721 gestorven is en dat daarna een 13e provoost is bijgeschilderd. Wie het doek schilderde, is echter niet gekend. Bij de, we moeten het zeggen, slechte restauratie in 1993 verdwenen heel wat details, waaronder ook het chronogram. Volgens het archief van Sint Germanus was Jean-Paul Dominique van den Berge de Hautem de laatste gekende proostbroeder in de periode 1779 tot 1783. Later vinden echter de Wouters Doplinter, ridder van het Heilige Roomse Rijk, terug als provoost van de kapel. Het laatst gekende handschrift dat door een provoost werd geschreven, dateert uit 1815. Jammer genoeg is de wekelijkse eucharistie hier verdwenen. Sindsdien zetten enkele geëngageerde vrijwilligers zich in om dit historisch pand en de Maurustraditie te bewaren. Om dit stukje onvervalst Vlaams erfgoed, dat de parochie en de stad ver overstijgt in ere, te herstellen, werd in 2006 een promotie- en beschermcomité opgericht. Het bestaat uit 12 leden en de leden zien hun engagement echt als een erezaak, als eerbetoon aan het eerbiedwaardige proostbroederschap dat zich gedurende vele eeuwen heeft ingezet voor de kapel van Onze Lieve Vrouw ten Steen en Sint-Maurus-traditie. Kozen zij de naam Confrérie van Sinctemoor. Wat we hier ook vooraan zien en waar ik even niet goed wist wat het was, dat zijn ijzeren devotiekronen. Dus het bestaat uit een cirkel waar dan eigenlijk twee halve cirkels boven worden gespannen, zodat men het als een kroon kan dragen, al dan niet met een kruisje erop bevestigd. En dat heeft allemaal te maken met de traditie hier. Want Sint Maurus, die is vooral gekend onder de naam Abt Maurus van Subiaco, overste van het klooster van Sacrospeco in Subiaco. Op die plaats, even ten oosten van Rome, stichtte de heilige Benedictus zijn eerste klooster. De heilige Maurus was een van zijn eerste volgelingen en later ook opvolger als abt in Subiaco. De overlevering leert ons dat deze Maurus de zoon was van de Romeinse senator Equititius. Op jonge leeftijd werd hij voor zijn opvoeding en zijn opleiding aan de heilige Benedictus toevertrouwd. En niet in het minst om zijn onrustig en koppig gedrag. Over het leven van de heilige Maurus zijn enkele wonderlijke verhalen gekend uit het tweede boek der Dialogen, dat geschreven werd door paus Gregorius in 1593. De laatste jaren van zijn leven brengt Maurus door in eenzaamheid en gebed. Hij wordt uiteindelijk getroffen door de pest en sterft in Subiaco op 15 januari 584. En dat is ook de dag waarop dat zijn feestdag wordt gevierd. Als kloosterstichter staat hij hoog in aanzien binnen de Benedictijnenorde, maar ook binnen de hele Westerse kerk. U kan het zich al voorstellen, iedere bedevaartsplaats heeft zo zijn eigen gebruiken, ook rituelen, en op de feestdag van de heilige Maurus, Pasen en Paasmaandag, die drie dagen werd vroeger zijn beeld op een sokkel in het midden van de kapel geplaatst. En dan werd hem een rode mantel omgehangen. Dat gebruik is helaas in de loop der jaren verdwenen. De heilige Maurus wordt in de kapel vooral aanroepen tegen hoofdpijn en voor alle kopzorgen die de moderne mens bezwaren. Voor het altaar hier liggen dus 9 ijzeren kronen. De bedevaarders die knielen op de trappen van het altaar, zetten een kroon op het hoofd en bidden 5 Onze Vaders, 5 Weesgegroeten en 5 Eer aan de Vader. Er komen ook veel bedevaarders bidden voor koppige kinderen en in de korf onder het altaar laten ze dan een voorwerp van het kind achter. Een haarspeld, een haarlok, een haarband, een speeltje of een fopspeen. Wel, misschien moeten we dat eerst doen. Hè? We gaan die ijzeren kroon hier nemen, neerknielen voor het altaar. Een ijzeren kroon nemen, die op ons hoofd zetten, bij deze. En laten we 5 Onze Vaders, 5 Weesgegroeten en 5 Eer aan de Vader bidden.
Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Heilige Maurus, bid voor ons. Met de voorspraak van de heilige Maurus zetten wij koers naar Hakendover en zullen we een bezoekje brengen aan de kapel. We leren er ook meer over de geschiedenis van de nu beroemde paardenprocessie die iedere paasmaandag uitgaat en waarom dit zo sterk verbonden is met het DNA van de Hakendovernaren. Dat is voor een volgende keer. We nemen u zeer graag mee. Dank u wel om met ons mee te gaan en graag tot dan.